Een goede avond, dames en heren. Allemaal welkom. Het is nog geen 7 uur, maar we zijn voltallig. Dus ik wil vragen of iedereen akkoord kan zijn met het starten van deze vergadering. Een tweede vraag welke ik u wil voorleggen is, uw normale voorzitter, de heer Van Leuken, is nog steeds ziek en men heeft mij gevraagd om deze vergadering voor te zetten. Kan de commissie zich hierin vinden?
Wel even meneer Govert. Dan moeten we wel even 10 minuten voor schorsen, voorzitter. Dus. Ja. Laat maar gaan.
Dan hebben we die tijdwinst weer weggemoffeld. Dat wil ik toch ook niet doen. Ik open de vergadering en met vaststelling van de agenda kan zich iedereen vinden in de agenda. Op of aanmerkingen. Zo niet, dan staat deze vast. Gelegenheid tot inspraak, daar heeft zich niemand gemeld, dus dat agendapunt is al van de agenda af. Dan een vaststelling naar de besluitenlijst. Voor alvorens de vaststelling wil ik toch eerst even naar een puntje van de besluitenlijst gaan. Bij de rondvraag aan punt 8, daar is door de heer De Voy gevraagd om de laatste stand van zaken omtrent de fietsbrug richting België. De heer de wethouder Hendricks heeft hem toegezegd om dit door te geven aan portefeuillehouder van wethouder Fiddelers om dit schriftelijk te beantwoorden. Ik weet niet of de wethouders Hendricks dit vergeten is door te geven of dat Fiddelers nog steeds niet geantwoord heeft. Kan me de wethouder Hendricks nogmaals de stand van zaken in deze benoemen?
Voorzitter, ik heb het doorgegeven aan de heer Fiddelers. Ik dacht ook dat er een antwoord verstuurd was. Ik heb het concept gezien volgens mij. Maar als dat nog niet gebeurd is, zal ik hem nog morgen even aan laten herinneren.
Kijk even naar de heer De Voor. Hij kijkt tamelijk vragend, dus ik denk, herinner hem nog een keertje eraan. En ik wil de griffier vragen om het punt toch op de actiepuntenlijst te zetten, om dat even te volgen. Verder nog iemand naar de besluitenlijst aangaande textueel? Niemand? Dan is jou dus besloten. Ik voer u mee naar de actielijst. Bij de actielijst heeft de heer Hendricks de vorige keer een behoorlijk wat aantal toezeggingen gedaan. De presentatie onderhoud wegen en groen, dat komt in de raad van juni. Dat is prima. Presentatie fiets- en voetgangersbrug, de commissie van mij, en die staat al voor ons op het scherm, die presentatie. Dus dat zou volgens mij van de actiepuntlijst kunnen verwijderd worden. Dan de vraag van de heer Driessen. Is daar een antwoord op geweest? Ik kijk even naar de heer Driessen. En die wordt vervangen door de heer Klinkenberg. Dus. Nog niet beantwoord?
Nee, is nog niet beantwoord. Wij wachten nog op gegevens van Landgraaf, was het in dit geval.
Oké, dan blijft het even op de lijst staan. Dan de vergunninghouders voor het ophalen van oud-ijzer te publiceren. De wethouder.
De publicatie is gereed, is alleen nog niet gepubliceerd. We wachten op een aantal telefoonnummers van de mensen die het oud ijzer ophalen, waar een aantal niet van bekend zijn. Ja, ik kan er niks aan doen. Ik geef het maar aan zoals het is. Hè.
Hij blijft nog even staan, wethouder Hendricks. Kunt u een punt aangeven waarvan u denkt dat u zeker weet dat u de publicatie gaat plaatsvinden? Is dat binnen 1 maand?
Voorzitter, ik heb de conceptpublicatie gezien. Dus als de telefoonnummers gereed zijn, ik verwacht eigenlijk deze week of volgende week, dan zal het gepubliceerd worden. Punt.
Dank u wel. We laten hem nog even staan en we kunnen hem dan hopelijk de volgende keer van de lijst afvoeren. En dan het laatste punt.
Ja, voorzitter, dat is volgens mij het punt waar we het net over gehad hebben. Dus het staat al genoteerd.
Voorzitter.
Mevrouw Van Melken.
Misschien een opmerking. Mijnerzijds de schriftelijke reactie met betrekking tot de strenge handhaven van het vrachtverkeer. Ik heb hem niet gezien. Bij punt 2.
Inderdaad, die heb ik gemist. Zo, de wethouder.
Voorzitter, valt uit 1 en 2 onderdelen. Enerzijds wordt daar in de presentatie zo meteen op teruggekomen, op het hoofdstukje handhaving. Althans, dat heb ik gezien. Het tweede is dat ik met de burgemeester, die gaat over handhaving in zijn algemeenheid, heb aangegeven of zij dat wil melden in het politieoverleg wat zij heeft. En daar heb ik nog geen terugkoppeling over gekregen. Dus ik verwacht dat wel binnen nu en twee weken. Dus misschien dat u die datum dan kunt toevoegen. Maar we dat,
ook genoteerd. De Griffie noteert dit. Dank u wel. Verder nog iemand aangaande de actiepuntenlijst? Zo niet, dan is deze ook afgehandeld. Mededelingen. De mededelingen van deze zijde zijn dat de heer Driessen niet aanwezig is en vervangen wordt door de heer Klinkenberg. Ik kijk even naar de overzijde of de wethouder nog mededelingen heeft. Zo ook niet. Er zijn nog mededelingen vanuit de commissie. Ook niet. Ook afgehandeld. De presentatie tussen varianten fiets- en voetgangersroute Meerstein door de heer Erhard. Ik geef het woord aan de heer Erhard.
Dank u wel, voorzitter. Ja, goedenavond, dames en heren. Korte presentatie hier vanavond over de fiets- en voetgangersverbinding. De Kaplaan Berikstraat. Ik zal niet alles herhalen van twee maanden geleden, maar met name zeg maar, richten op de vragen en opmerkingen als gesteld 2,5 maand geleden. Nou, heel even korte aanleiding. De aanleiding waarom wij hier zitten, waarom wij het onderzocht hebben, het verzoek om verkeerstechnische aanpassingen voor fietsers en voetgangers in de Kaplaan Berikstraat. U ziet ook een kaartje voor u op het scherm. Nou, de Kaplaan Berikstraat is onderdeel van een schoolthuisroute van ongeveer 45 leerlingen uit Meers die dan over deze route de brug overgaan en naar die school gaan. Nou, dat is ook een van de aanleidingen omdat we hier vanavond bij elkaar zitten. Nou, vorige keer, 7 maart, hebben we twee alternatieven voorgesteld. Een hele dure van 1 miljoen en een relatief goedkope. En toen heeft u aangegeven, nou zijn er misschien ook tussenvarianten mogelijk, kan daarnaar gekeken worden en kan dat meegenomen worden in het verhaal voor vandaag. Nou, de verkeersgegevens zoals we die vorige keer hebben behandeld. Nou, als we kijken naar de intensiteit, verkeersintensiteit, dan hebben we over 2500 motorvoertuigen die daar per dag rijden. En ongeveer een kleine 200 brom- en fietsers die gebruik maken van die route. Nou, er is ook snelheid gemeten. Nou, in de verkeerskunde gebruiken we meestal de V85. Dat is zeg maar dat 85% zich aan die snelheid houdt. Die is daar gemeten op 56 km per uur. Dus dat is nog onder de maximumsnelheid. Maar er is wel geconstateerd dat op de meeste tijden dat daar 8% van de mensen te hard rijdt, dus boven de maximumsnelheid. Nou, de verkeersprognose, dat is ook toegevoegd. U heeft vorige keer ook gezegd van ja, u kijkt nu wel naar de huidige intensiteiten en de huidige fietsstromen. Zijn er dingen die wijzigen en in hoeverre is dat meegenomen en wijzigt dat ook de conclusies? De haven in Stijn en de mogelijke afsluiting hebben we bekeken en we hebben ook de tellingen erbij genomen. Dat leidt tot een toename van verkeer, of dat kan daartoe leiden, over de Kaplaan-Berikstraat van maximaal 250 motorvoertuigen. Komt er op neer dat ongeveer 1200 motorvoertuigen gebruik maken van die route of sluiproute, of hoe je hem noemt. Nou, als die wordt afgesloten voor autoverkeer, dan is het niet ondenkbaar dat er meer verkeer over de Kaplaan-Berikstraat zal gaan rijden. Nu is het natuurlijk al niet toegestaan, dus het is ook niet zo dat honderden wagens daar doorheen rijden. Maar het kan natuurlijk wel voorkomen, ondanks verkeersverbod, dat daar nu gebruik van wordt gemaakt. Nou, ander punt was ook dat u zei van die fietsenstromen, toeristische plannen van deze gemeente, die zijn ook aanleiding om te kijken van hoe nemen de fietsenstromen toe. En we hebben het vorige keer heel even kort gehad over de verkeersveiligheid. Op dit plaatje voor u staat een kleine omissie, maar we hebben nu eens wat langere periode bekeken. Dus dat moet zijn 2001 tot 2014 zijn in totaal 17 ongelukken gebeurd op die route. We hadden vorige keer al gezien dat als we de laatste 8 jaar pakken, dat daar 4 ongelukken zijn gebeurd. Het was een relatief veilige route. Als je heel lang kijkt, dan is de registratiegraad ook wat beter en dan zien we dat er wat meer ongevallen zijn te noteren. Maar als je het totaal bekijkt per intensiteit, per jaartal, dan gebeuren er relatief weinig ongelukken. Nou, natuurlijk wel een dodelijk ongeluk geweest, maar dat zat eigenlijk buiten de voorgestelde route zoals in dit voorstel weergegeven. Nou, dat zijn heel even korte inventarisatie wat we vorige keer hebben behandeld en een kleine toevoeging. Nou, het vrachtverkeer heeft u vorige keer een aantal vragen over gesteld. Er maken iets van 211 vrachtwagens gebruik van de Kapelaan Beerikstraat. Hoe kan dat nou? Er is toch een vrachtverbod met uitzondering van bestemmingsverkeer. Nou, u vroeg, dan kunt u daar niets aan doen, zeg maar, dat het ook veiliger wordt voor die kinderen en de fietsroute. Er zijn in hoofdlijnen, zou je kunnen denken, aan drie mogelijkheden om dat vrachtverkeer te beperken, te ontlasten, verminderen. Enerzijds, wat u ook aangaf, was de kentekenherkenning, is dat niet mogelijk. Dus dat de kentekens van alle voertuigen die daar langs rijden eigenlijk via een camera worden genoteerd. Hoge kosten van het systeem, dan praten we over enkele tonnen, met beperkt effect. Vrachtwagens gaan ook niet voor niks, denk ik, over die route rijden. En daarnaast moet je dan uitzoeken wat bestemmingsverkeer is en wat niet. En dan zou je vervolgens vanuit die beelden bedrijven kunnen gaan aanschrijven. Nou, dat is allemaal een redelijk arbeidsintensief geheel, het kentekenherkenning. En voor deze aantallen eigenlijk ook vrij ongebruikelijk. Nou, ontheffingen. Zouden we kunnen zeggen, in plaats van dat uitgezonden bestemmingsverkeer, hè, want als je dan iemand aan gaat houden, dan zegt hij eigenlijk altijd van ik ben wel bestemmingsverkeer. Nou, sommige gemeentes werken dan met ontheffingen. Dus eigenlijk mag geen enkel vrachtwagen mag er rijden uitgezonderd degene met een ontheffing. Zou dat een betere optie, mogelijkheid zijn? Dat heeft ook nadelen naast dus die voordelen. Dat het misschien iets dekkender is. Nadeel is ook veel administratie. Tijdelijke ontheffingen moeten er worden verleend. Ook mensen die daar één keer doorheen komen. Iemand die een keer wil verhuizen of een andere omstandigheid die daar plaatsvindt. Dat zorgt er eigenlijk voor dat ontheffingen voor zo'n vrachtroute toch erg veel werk is om daar te proberen er enkele tientallen vrachtwagens vanaf te krijgen. Nou, en dan is de derde mogelijkheid, dat zijn de handhavingsacties, als dan niet incidenteel of structureel. Nou, dat werkt over het algemeen in ieder geval kortdurend het beste. Nadeel heeft dat ook, beperkte beschikbaarheid van de politie. En met name dat bestemmingsverkeer en die discutabele definitie bij het verbaliseren, dat maakt het wat moeilijker. Nou, als je kijkt naar de intensiteit van die weg met 2.500 motorvoertuigen, waarin niet meer dan 200 vrachtwagens, en je weet dat een groot deel van die vrachtwagens daar eigenlijk niet voor niks, niet voor de lol gaat rijden of niet als sluiproute gebruikt naar autosnelwegen of andere routes, dan lijken dat erg zware middelen om te kijken of daar nog een klein deel van dat vrachtverkeer vanaf zou kunnen gaan. Nou, vervolgens hebben we gekeken, ook vorige keer over die fietsroute, waar rijden er nu? Nou, we zien dus dat er ongeveer 2.500 motorvoertuigen rijdt en dat iets kan toenemen, onder andere dus door die afsluiting eventueel bij de haven en door andere ontwikkelingen. Nou, we verwachten dat ook in de toekomst, dat gaven ook prognoses aan, dat we onder die 3.000 motorvoertuigen blijven. En eigenlijk zegt de richtlijn fietsverkeer van dan zou je of een fietsstrook of een fietspad zou de meest logische maatregel op die route kunnen zijn. Nou, dan ga ik even door. Vorige keer hebben we die plaatjes ook getoond. Enerzijds een vrijliggend fietspad. Die wordt met name duur omdat je ook over de brug gaat. Dat kost ook een aantal tonnen extra, omdat dat toch best een hoge brug is, pal voor de komgrens. Nou, vrijliggend fietspad en daarnaast ja, moet je eigenlijk ruimte houden tussen het fietspad en de rijbaan van een metertje of twee, met liefst een haag ertussen voor de veiligheid. Nou, die fietsbrug, wat ik net zei, aanbrengen van damwanden, omdat het toch op een soort van dijk ligt, gaat dat eigenlijk niet met een taluut. Nou, kwamen we ruim op 1 miljoen uit, waarvan dus meer dan 2 ton voor de brug is. Dat was de dure variant en we hadden een goedkope variant met fietsstroken. Nou, rode stroken aan beide kanten van de weg. Nou, past dat? Kan dat? Ja. Nou, we hebben het over 300 meter. De rijbaan is ruim 6 meter breed. Dan zou je aan beide kanten een fietsstrook hebben van 1,50 meter. En eigenlijk tussen die twee rode stroken nog 3 meter overhouden. Nou, in ieder geval zegt het Fietsersbond van dat is een goede mogelijkheid met die breedtes. Het ziet er misschien een beetje raar uit, omdat de helft van de weg dan rood is. Maar het is eigenlijk een redelijk ideale maat voor fietsstroken, omdat auto's die blijven dan achter die fietser zitten. En je krijgt in ieder geval niet een soort van ziekenhuismaat dat het net wel, net niet kan inhalen. Dus het is eigenlijk is het altijd duidelijk wanneer de auto of de fietser voor of achter elkaar blijven. Nou, kosten vielen redelijk mee, 25.000, maar ik zal niet alles gaan herhalen. Nou, dan zeiden we van, zijn er dan niet andere mogelijkheden, alternatieven, dan alleen heel goedkoop of heel duur? Nou, als je buiten gaat kijken, dan zie je dat er een paar lichtmasten staan, maar dat is nou niet, houdt het over. Ik denk zeker in de avonduren. En in combinatie met bomen zal het erg mager zijn. Nou, normaal gesproken doe je aan beide kanten van de weg, als je goede verlichting wil maken. En op een regelmatige afstand van 50, 60 meter lichtmasten. Nou, dat is hier een stuk minder. Dus enerzijds zou je zeggen, van, nou, plaats hier extra lichtmasten. Om in ieder geval gewoon een optimaal lichtbundel te krijgen. Nou, het tweede alternatief, wat ook is genoemd 2 maanden geleden, is wegversmallingen. Zou je niet wegversmallingen kunnen maken? Lijkt mij dat als je dat doet, dat je ook die snelheid gaat verlagen. Dat je zegt, van maak je de hele weg vak. Dus vanaf de brug maken we 30 kilometer. Nou, dat kan met deze elementen die op de weg worden geschroefd. Men noemt het met een hele mooie term straatjuwelen. Maar zo mooi zijn ze ook niet. Maar plaats een aantal van deze elementen om de doorgaande route te beperken. En als je dat op 2 plekken zou doen, dan zou je steeds op een logische afstand een maatregel krijgen. Dus we hebben het over 300 meter, maar we hebben enerzijds de komgrens en anderzijds de drempel in de buurt van de brug. Nou, als je 2 plekken daartussen zou pakken, dan heb je steeds een maat dat je ook wordt gedwongen om niet veel harder dan 30 te rijden. Nou, dat is een mogelijkheid. Nou, de kosten zijn relatief beperkt, een paar duizend euro per element. Maar als je de 2 toepast, wellicht, en dan maal 2, nou, dan hebben we even grof gerekend op 25.000. En vorige keer kwam de suggestie van, zou niet dat vrijliggende fietspad aan beide zijden kunnen doortrekken. Dus dat je de rijbaan houdt en dan een kleine tussenruimte tussen de rijbaan en het fietspad. Hè. Dus dan niet dat die 2 meter met haag, maar gewoon een band ertussen. Nou, we hebben hier eventjes min 60 centimeter aangehouden, want je wil natuurlijk niet dat die fietsers pal langs vrachtwagens of ander verkeer krijgen als je dan toch fietsvoorzieningen maakt. Dus we hebben daar 60 centimeter voor genomen. Nou, hebben we eens gekeken van past dat in dat huidige breedte van het van de dijk, zal ik maar zeggen. Nou, dat gaat niet. Je moet hem een stuk verbreden en zeker waar die parallelweg begint, dan wordt het wat lastiger. Dus dan zou je eigenlijk daar zeker een keermuur moeten toepassen. Op het grootste deel kan je eigenlijk de taluuts aanpassen. En alleen waar je uitkomt met je parallelweg, daar zou je dus een stuk keermuur dienen toe te passen. Nou, het begin. Dus de brug laat je dan hetzelfde. Hè? Dus als je vanuit Stijn komt, dan begin je pas je